Dit is de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die hun baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Even kort over mezelf. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als headhunter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag spreek ik met Trientje de Vries. Trientje gooide in 2018 het roer om met haar gezin na jarenlang dromen over een ander leven buiten Nederland. Toen ze bijna 40 werd, realiseerde ze zich dat als ze geen stappen zou zetten, er ook niets zou veranderen. In deze podcast praat ik met Trientje uitgebreid over haar meermalige carrière switches, de 4 regrets of the dying, stress, burn-out en human design. We zien vaak niet de hele route uitgestippeld, zegt ze. Het is vertrouwen op de stappen die je wel voor je ziet. Ze vertelt hoe dat proces van vertrouwen voor haar werkte. Tegenwoordig homeschoolt Trientje haar 2 dochters en woont ze sinds 2018 in het buitenland, wat ook onderdeel van de switch in haar leven was. Met haar huidige bedrijf Human Design Ouders helpt ze ouders om zichzelf en hun kinderen beter te begrijpen, zodat ze meer zichzelf kunnen zijn en beter voorbereid zijn op de toekomst. Ze vertelt ons wat in haar ogen het belangrijkste is wat je als ouder je kind mee kan geven, maar ook hoe je zelf kunt zorgen dat je zonder spijt op je sterfbed komt te liggen. Volgens haar komt alles neer op de moed om een leven te durven leven waarin je trouw blijft aan jezelf. Deze podcast is een absolute aanrader voor je als je zelf speelt met de gedachten om je toekomstige kinderen anders op te laten groeien dan jij zelf opgroeide. Ook is deze podcast een bron van informatie met betrekking tot human design en vertrekken naar het buitenland. Welke lessen kun je leren uit het verhaal van Trientje? Luister direct. Vind je deze podcast leuk of inspirerend? Geef me dan alsjeblieft een follow of een goede beoordeling in je favoriete podcast app. Je zou me er enorm mee helpen. Dankjewel. We gaan nu over naar het gesprek met Trientje. Hallo Trientje.
Hi.
Hallo. Leuk jou hier te hebben. Welkom in de podcast. Ja, wij kennen elkaar al een aantal jaren. Online gesproken op de app, omdat je meestal niet in hetzelfde land verkeert als ik. Maar we hebben elkaar ook in het echt ontmoet vorig jaar. Was echt heel erg leuk toen je in Nederland was. En nou, ik wilde jou gewoon graag in de podcast hebben, omdat jij toch, ja, ik vind jou heel inspirerend iemand. Je hebt toch ook echt een hele journey gemaakt als persoon, als vrouw, als ondernemer. Daarop wil ik jou graag interviewen, omdat ik weet dat dat gewoon heel interessant gaat zijn voor kijkers en luisteraars. Plus natuurlijk jouw human design knowledge, die echt heel goed is. Jij hebt me daar ook een beetje een zetje op gegeven in het begin. Dus nog bedankt daarvoor.
Wanneer was dat? Dat is al een paar jaar geleden, denk ik.
Ja, toen was jij zelf aan het leren om human design uit te kluizen. En toen had je gewoon even een, toen had ik mijn geboortetijd niet helemaal goed, maar toen had je even een klein beetje uitgepuzzeld toen, om te leren. Dus dat was super mooi. Ja, dat is denk ik 2 jaar geleden of zo.
Dus, ik denk wel meer.
Ja?
Ik denk dat dat wel 3, ja, zeker 3 jaar.
Oh wauw, dan ben ik al veel langer met human design bezig dan ik dacht.
Je bent al veel langer met human design bezig.
Hey, vertel kort even wat over jezelf, wat je graag wilt ter introductie.
Ter introductie. Nou ja, ik ben Trientje inderdaad. Weet je, het leven is... Ja, misschien zeker het leven van een 3-5 in human design, voor de mensen die het al een beetje kennen. Is zeg maar heel veel afwisselend. Dus ik heb al van alles gedaan. Ik ben opgegroeid in Friesland. Ben op mijn 18e al gaan reizen naar Amerika. Dus ik was eigenlijk altijd al heel nieuwsgierig. Ik dacht ook echt van, nou, zodra ik hier weg kan, dan ga ik hier weg.
Kom op een keer voor
dit. Heb ik gedaan ook. Ja. En toen ben ik gaan studeren. En daarna heb ik ook gewoon weer een hele route afgelegd. Gewoon in het buitenland gewoond. Allerlei verschillende banen. Eigenlijk elke keer gewoon, ja, maar weer gevolgd, zeg maar, wat zich aandiende. En ja, de stroom eigenlijk gewoon die er was. En mijn nieuwsgierigheid, hè, want ook als 3, ja, was ik altijd nieuwsgierig om nieuwe dingen te ontdekken. Mm-hmm. En moest ik het ook echt ontdekken om het te ervaren. Dus ja. Je kan mij wel zeggen van, ja, weet je, een advies geven van, nou, dat gaat zo en zo uitpakken. Nou, ik moet het echt zelf doen om te weten van, ja, is dit iets, is dit niks? Dat is ook de manier waarop ik wijs word. Dus ik heb gewoon eigenlijk een heel gevarieerd leven al achter de rug. Ik moet er soms ook om lachen dat ik dan denk van, nou, het lijkt ook wel alsof ik meerdere levens, zeg maar, achter ben. Weet je?
Ja.
Maar inmiddels, ja, ben ik dus op Bali beland met mijn gezin en man. En ja, we zijn eigenlijk in 2018 gaan reizen met onze kinderen, omdat we eigenlijk meer wilden ontdekken. Eigenlijk meer vrijheid, meer ruimte, meer eigen regie. En ja, daar zijn we nu. En ik zie eigenlijk mijn leven gewoon als een soort van boek met hoofdstukken. Dus
ja.
Hè, ik kan het ook niet overzien. Dat zit trouwens ook in mijn human design. Als OpenG. Ik heb niet een soort van één richting, weet je, dat ik voor me zie van, nou, daar ga ik naartoe.
Okay.
Dus het is voor mij echt afhankelijk van waar ik ben. En hè, dus het is echt een hoofdstuk. Dat heeft mij enorm geholpen om dat ook gewoon zo te begrijpen. Want anders dan kan je daar heel erg in verliezen van, ja, maar waar ga ik naartoe in mijn leven?
Mm.
Dat is een van de grootste conditioneringen voor mensen die daar gevoelig en open zijn.
Ja,
maar ja, sinds ik begrijp van, ik heb gewoon allemaal hoofdstukken in mijn leven. En nu zit ik in deze.
Ja, cool.
En dat heeft mij heel erg geholpen.
Ja,
dus
mooi.
Nu spreek jij mij in mijn Bali hoofdstuk.
In jouw Bali hoofdstuk, hé. Ja. Ja, en wat was, even terug naar 2018 en daarvoor, hè? Want ik weet wel dat jij ook in het buitenland, volgens mij in Oostenrijk, hebt gezeten. En dat je al heel lang met je man ook wel over hebt gehad om dan weg te gaan en zo. Ik weet ook dat, nou, toen kwamen de kinderen en alles en toen gingen jullie toch maar niet. Maar een beetje half, we blijven hier half, we gaan weg. Geprobeerd volgens mij heel burgerlijk huisje, boompje, beestje te doen. Maar uiteindelijk gebeurde het.
Uiteindelijk.
En toen?
Ja, er is wel wat gebeurd.
Ja.
Nou, ik denk, zeg maar, als vrouw, dat is misschien wel interessant, als je als vrouw zwanger bent en je krijgt, hè, ik werd zwanger in Oostenrijk en op een gegeven moment, toen zat ik een keer op de bank, of ik weet niet of ik sliep, maar ik zag een beeld van een caravan met een Nederlands nummerteken. En ik wist van, nee, die caravan moet naar Nederland, maar ik dacht ook, het is een caravan, dus ik had ook het gevoel van, het is een soort tijdelijke situatie. Maar ik voelde ook heel erg van, ja, ik wil gewoon in Nederland zijn. Ik wilde gewoon met mijn moeder zijn en mijn zus en praten over baby's. En hoe gaat dat nou? En, dus ik denk dat dat ook wel een tijd is dat je van nature gewoon een beetje terug wil naar, ja, ook die moeder. Gewoon dat je moeder je kan inspireren en helpen. Dus op zich begrijp ik dat wel. Nou, we hebben 3 kinderen gekregen en eigenlijk toen begon dat inderdaad jaar in jaar uit, dat we toch bezig waren van, hé, maar waar willen we naartoe? Wat willen we, zeg maar?
Mm-hmm.
En wij zaten eigenlijk wel elke zomer inderdaad, dan heb je meer ruimte. En dan zaten we in de vakantie daar 's avonds onder de sterrenhemel over te praten van, hé, wat willen we?
Mm.
Hè? En we hadden gewoon verschillende plannen, maar er kwam nooit echt een actie. En uiteindelijk, ik denk dat mensen dit wel herkennen. Want als je dus rust en ruimte hebt. Kijk, je bent best wel gejaagd vaak in het Nederlandse leven. Hè? Dus je hebt gewoon je job en eigenlijk je stapt echt in een trein die gewoon doorrijdt. En dat is zelfs voor kinderen zo. Kinderen stappen in de trein als ze naar de kleuterschool gaan. Misschien wel de peuterschool al.
Nou, tegenwoordig wel volgens mij als ik het bij mijn vriendinnen zie. En als ik het hier zie in België. Man. Oeh.
Ja, of ik heb het ook bij mijn eigen, hè, mijn nichtjes en neefjes gezien, sommigen met 4 maanden naar 3 dagen naar het kinderdagverblijf. Maar goed, je stapt in een trein en die gaat gewoon door. En er is heel weinig ruimte om even terug te blikken. Trouwens, ik moet ineens denken, het is misschien een hele vreemde vergelijking, maar ik ben ook verpleegkundige van oorsprong. ook een hoofdstuk.
Kijk, het is maar, ook leuk om te weten. Ze was ooit verpleegkundige. Ja,
dat wist jij denk ik niet eens.
Ja, ik wist
mij.
Dat wel.
Maar mensen die bijvoorbeeld een heftige diagnose krijgen als kanker, die zeggen dat ook. Je stapt dus in een trein en boom, je zit erin en je kan niet eens reflecteren van wat gebeurt er. Er zijn mogelijkheden. Nou, zo zie ik het leven in Nederland soms ook. Mm-hmm. Je zit er gewoon in. En in de zomer heb je dan soms even net een soort van adempauze, hè, in je vakantie.
Herken
dat
ik
je
wel,
gewoon
ja.
kan dromen. Dat je buiten je box even kan denken. Hè, dus dat hebben wij ook best een aantal jaren gedaan. En ik denk voor mij, op een gegeven moment werd ik bijna 40. En toen had ik wel echt zo'n moment dat ik echt dacht van, oh, ik denk dat ik 38 of zo was. Oh, maar wacht. Ja, als je inderdaad, als we maar blijven dromen, gaat het gewoon nooit gebeuren. En ik had gewoon door van, dit leven gaat gewoon in een zucht voorbij. Mm. En in diezelfde tijd kwam ook dat boek The Five Regrets of the Dying.
Ja.
Heb je dat wel eens gelezen?
Ik heb niet gelezen, maar wel de samenvatting en de artikelen daarover.
Je hebt
de
Five Regrets gelezen.
Ja, zeker. Ja.
Nou ja, dat is van een palliatief verpleegkundige. En zij heeft dus opgeschreven wat eigenlijk het vaakst terugkwam, waar mensen spijt van hadden. Nou ja, één daarvan was, ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leven wat echt trouw aan mezelf was en niet de verwachtingen van anderen.
Ja.
Ja, en toen, ja, die twee dingen samen gaan bij ons wel het gevoel van, oké, weet je, als we niks doen, dan gebeurt er dus schijnbaar niets. Hè? Dan zitten we hier elke zomer voor de tent.
Te dromen.
En toen zijn we wel echt gewoon het veel meer tastbaar gaan maken. Wat willen we dan? En wanneer? En wat is daarvoor nodig om daar naartoe te groeien? En dan ga je dus de stappen zetten en dan verandert de energie. En dan kan je het ook niet overzien, hè? Dus dat is het hele punt, zeg maar. Ons hoofd wil altijd alles overzien en die wil de controle.
Ja.
Dat is ook angst. Maar uiteindelijk is het leven toch zo. Dan moet je toch uiteindelijk ook in vertrouwen gewoon je eerste stappen zetten. Want voor ons heeft dat hele pad is ook nog gewoon weer elke keer veranderd.
Mm.
He, en dat konden we toen ook niet overzien.
Ja,
maar goed, we zagen wel, je moet gewoon je stappen gaan zetten. En dan wijst, de rest wijst zich gewoon wanneer het zich moet wijzen. Dat is mijn ervaring. Ja.
Met zo'n motivation hope ook, of niet? Je hebt hoop toch?
Ja.
Ik hoor hem erin.
Maar ik ken de transference, de guilt ook heel goed.
Ja?
He, dus als ik uit de hoop val en me schuldig voel en dan gewoon dingen wil gaan oplossen, maar eigenlijk vanuit het soort frantic, het moet anders.
Ja.
Hè? Dat is even voor de human design kenners. Maar inderdaad,
lage energie.
Echt, ja. Want dat
paniekvoetbal.
Paniekvoetbal. Je transference, not self, je transference is altijd paniekvoetbal.
Ja.
Maar als ik gewoon echt bij mezelf was. En nog steeds, als ik bij mezelf ben, dan voel ik ook wel gewoon die hoop van, weet je, alles wijst zich stap voor stap.
Ja,
in het leven krijg je het vaak niet zo helemaal. Zelfs al blijf je in je baan, dan nog kan het bedrijf in een reorganisatie komen of kan er iets veranderen. Of,
ja, zeker. Ik durf bijna te zeggen, als jij altijd standvastig in je baan blijft, dan trapt iemand je wel uit de baan op een gegeven moment. Of je krijgt een aanrijding. Ja.
Kijk, ik was natuurlijk met mijn hele... Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen en mensen vonden het leuk om mij aan te nemen voor banen, omdat ik zo'n gevarieerde cv had. Van wauw, dit is echt een vrouw. Die heeft
en je kwam uit
gedaan.
Friesland, hè? Dat is ook cool.
Ja.
Zeeuws-Vlaanderen.
Nou ja, dat begrepen ze niet.
Oh, niet.
Zo van, wat doe je moeder niet. Aan? Die arme moeder van ja. Maar ik had dus echt collega's ook in de wijk die gewoon... dat waren jonge meiden van 25 die zeiden van wauw, over 4 jaar dan heb ik mijn 12,5-jarig jubileum. En dan krijg ik een extra salaris. En dan waren ze al helemaal happy.
Pas over 4 jaar.
Ik zat daarbij als 3-5 manifester altijd nieuwe wegen inslaan. 4 jaar, je bent 25. Hè? Ja. Maar op een gegeven moment hadden wij dus ook een reorganisatie. En toen waren er ook een aantal collega's die al 30 jaar daar werkten. Die moesten ineens naar een andere plek.
Oh-oh.
En dat was een soort van aardverschuiving.
Maar dat bedoelde ik,
maar
ja.
Ik heb ook gezien hoe geweldig zo'n cadeau kan zijn voor iemand die dat zelf nooit zou kiezen.
Precies.
En hoe die, ja, die frisse omgeving ook weer, dat maakt iets nieuws in je wakker. Je
ja, dat doet het ook.
Nodig.
Ja, eigenlijk heel goed. Zij bleven braaf in hun laantje omdat ze dachten dat ze dat moesten doen. Hè, zoals veel mensen dat denken, die conditionering. En uiteindelijk worden ze verplaatst. Ja, sommigen gaan er heel slecht op, maar heel veel die gaan er echt iets mee winnen,
ik denk
verrijken.
Ook, ja. Daarom, hè, als we dat meer kunnen zien van wat er eigenlijk allemaal te winnen is in plaats van te verliezen.
Hmm.
En dat is eigenlijk ook, hè, die 5 regrets of the dying.
Ja.
Eigenlijk hebben mensen spijt van dat ze ineens op hun deathbed, hun doodbed, zeg je niet volgens mij, maar sterfbed.
Ja.
Zeggen, en dan zien ze ineens van wat er eigenlijk misschien wel te winnen was geweest. Hè? En waar ze eigenlijk bijna altijd vanuit veiligheid, aanpassing, pleasen. Ja. Dat je in je situatie blijft.
Ja. En denken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Waarom heb ik al die stomme dingen, die onzin? Waarom heb ik aan al die onzin meegedaan?
Ja, nou,
dat kwam bij mij een beetje uit voor toen ik dat las natuurlijk, die verhalen daarover het boek. Ik heb het hele boek niet gelezen, maar ik heb wel die artikelen ook gebruikt voor wat post van mij 2 jaar geleden of zo. Toen dacht ik, dit is wel heel interessante materie.
Nou, het is wel inderdaad, als je kijkt van waar geef je energie aan, hè? Dus op een gegeven moment, ik kwam ook op een punt dus in de wijkverpleging dan van, wow, al die pillen, elke dag die mensen handen vol pillen geven. Er was helemaal geen bewustwording over gezondheid. Bij mij werd het toen allemaal wakker gemaakt, ook eigenlijk door mijn eigen kind. Die na de geboorte kreeg die eczeem en antibiotica. Ja. En ik kreeg zelf galstenen en ik ging vragen stellen, waarom heb ik dit, waarom heeft hij dit? Een gezond lichaam doet dit niet. Toen kwam ik op het natuurlijke pad en toen ben ik orthomoleculair therapeut geworden.
Dus dat heb je ook nog gedaan. Okay.
En daarom, dus eigenlijk zie je in mijn werkende leven ook eigenlijk mijn eigen hele eigen zoektocht en proces.
Ja.
Maar ik moest dat wel volgen, want op een gegeven moment, als je niet meer achter iets kan staan wat je doet, je kan niet iets blijven doen alleen voor de centen. Hè?
Ja. Nou ja, ik
dat
niet.
Kan
jij
wel.
Ook niet.
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat doen. Maar als je echt wakker wordt van binnen.
Ja.
En je voelt eigenlijk van maar wat is mijn purpose? Waarom ben ik hier? Dan moet je bijna wel op die trein stappen. Gewoon om echt voldoening te ervaren. En ik denk zeker generators. Hè? Jij bent ook manifesting generator. Ja. Heel veel generators komen dus niet bij hun purpose in life, omdat ze alleen maar aan het moeten zijn.
Ja, dat hoor ik. Ik moet nog even dit, ik moet nog even dat. Ik zeg, moet jij veel van jezelf, zeg ik wel tegen mijn tegen
dat is de valkuil. Valkuil van de generator.
Ik deed dat vroeger ook. Ik moet dit, ik moet dat. Mijn moeder ook generator, mijn vader ook. Moet.
En als je dan nooit eens kan reflecteren, hè, dat is gewoon de mind. Ik zeg altijd, de mind is gewoon een soort taskmaster. Die staat dan met de zweep klaar.
Zeker bij een generator, want veel te veel energie. Dus er moet iets, er moet iets uit.
Dus voor generators, om dus die hele omslag te maken van, maar wat voel ik eigenlijk echt vanuit mijn lijf, vanuit mijn buik? Waar wil mijn energie eigenlijk echt heen? Waar leef ik van op? Waar word ik enthousiast van? Waar word ik blij van? Wat geeft mij echt voldoening? Ja. En ik denk als je dat pad gaat, dat je dat gaat ontdekken, dan kom je ook veel meer bij een purpose die jou dus echt ook echt gewoon voldoening geeft. Verder dan dat je wat op de bankrekening hebt staan, wat natuurlijk ook fantastisch is.
En wat was heel fantastisch, maar toch was ik niet blij. Huh? Ik had er genoeg op de bankrekening op een gegeven moment, maar dat was een soort gouden kooi. Ik was echt niet gelukkig. En ik verloor de hele tijd mijn energie. En dan op vakantie, wat jij ook zei, van dan heb je tijd om te reflecteren. En dan dacht ik, gadverdamme, over een week moet ik alweer naar huis. En dan kon ik de hele dag huilen van ellende.
Hmm.
Zo.
Yeah.
Dan voelde ik eigenlijk, maar ik wil dit niet. Ik wil vrij zijn.
Ja. Yeah.
Dat is heel moeilijk. Ik heb er 10 jaar over gedaan om daaruit te komen.
Ja. Ja, en uiteindelijk vanwege angst, denk je, of niet, onzekerheid? Of niet?
Vooral conditionering van mijn ouders. En toen mijn vader doodging, dan had je er één minder. Dan was mijn vader eigenlijk makkelijker. Maar ja, toen dacht ik, heb ik nog 2 jaar volgehouden. Ja. En toen ging ik op die sabbatical. En toen had ik natuurlijk 3 maanden, had ik zoveel ademruimte. Kon ik de hele dag, ik wist toen nog niet van, je moet de hele dag mijn sequel volgen. Duik een stukje worden. En toen kwam ik terug. En toen voelde ik al die energie. Voelde ik binnen 2 maanden uit mijn lichaam. En toen zei ik, geweest. Toen ben ik ermee gekapt.
Ja.
Ben ik gewoon naar Griekenland vertrokken. Huis leeg laten staan in Amsterdam. Ja. Ik zie wel. Nou, toen werd het leven weer leuk.
Maar omdat je dus dat verschil ook zo duidelijk hebt ervaren.
Ja. Het was echt van elke dag zo naar woe, zo.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk hoe een manifesting generator moet leven. Ja, en ik zeg wel eens tegen mensen, soms is dat dat is te heftig, zeg maar. Dan zeg ik, vraag dan aan jezelf, wat geeft mij voldoening?
Ja, maar dat is...
Soms is het bijna te grote stap om te bedenken vanuit je buik, wat geeft me vreugde? Wat geeft je echt voldoening? Ja. Want als je dat moet je ervaren als generator. En anders, moet je eens indenken, 70% van de wereld bestaat uit generators, manifesting generators. Dus misschien jouw luisteraars ook veel. Hè? En heel veel mensen voelen dat niet. Voelen zich zwaar, voelen zich in die trein eigenlijk door het leven een beetje gaan. En die levensenergie niet. Hè? Jullie zijn de life force. Ja.
Maar dat is, ik zie dat veel om me heen. Want de meeste mensen zijn natuurlijk generators of manifesting generators. Vind ik daarentegen dat mijn ouders het nog best goed hebben gedaan. Maar mijn vader heeft ook best wel land achtergelaten, Turkije. Zijn hebben en houden en heeft heel erg zijn... wat hij heel graag wilde doen, toch zo goed mogelijk kunnen volgen. Al werd hij dus ook heel erg tegengehouden. En mijn ouders had wel een beetje bij mij gedaan, omdat ze dan willen dat je goed terechtkomt en zo. Maar mijn moeder is echt de queen of satisfaction. Die zei vroeger ook, ik ben nu even een boek aan het lezen. Ga maar even wat voor jezelf. En dan ging ze gewoon op de bank zitten, lekker boekje lezen.
Dat is heerlijk. Knap.
Ja, die heeft echt dat satisfaction. Lekker, ik heb nu
alles gedaan. Dat is een goed voorbeeld.
Ja, dus dat deed zij heel goed. Maar ze wist nog helemaal niet, maar ze herkent het dus wel. Dus dat is nog helemaal niet zo slecht. Alleen ik voelde toch wel die druk een beetje. Van dat ik heel erg moest performen. Maar dat is misschien meer het onderwijssysteem ook.
Maar ik denk een combinatie. Want ik kan me indenken, hè? Dat zie je heel vaak
mijn
ook
vader
bij...
gaf ook wel pressure.
Jouw vader. Ja, joh. En Durk, zeker. Ja. Kijk, vanuit vaders kan het al snel spelen. Maar vaders die dus vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen. Voor een goede toekomst ook voor hun kinderen. Daar zit natuurlijk al sowieso wat meer druk vaak op de kinderen. Hè? De eerste generatie die echt hier opgroeit.
Ja, mijn vader was eigenlijk niet om die reden gekomen. Mijn vader had al een gezin en was getrouwd in Turkije.
Ja.
En mijn vader kwam als expat. En het liep allemaal helemaal niet lekker in Turkije. En hij had eigenlijk zijn dreamjob gevonden bij de Universiteit van Utrecht als professor. Dus die is heel anders dan de meeste Turken en zo. En toen kwam hij mijn moeder tegen.
Ja.
Mijn moeder was jonger, dus zei ik wil nog wel kinderen en al die dingen. En toen zei mijn vader, ik vind je zo leuk. Ik ga het nog een keer doen.
We doen het gewoon nog een
keer. Hij was echt niet meer van plan. Hij wou gewoon lekker party. Hij dacht, ik heb al 2 kinderen. Ik ga lekker gewoon mijn eigen ding doen. Maar
precies.
In Nederland gebleven. Dus dat is een beetje anders inderdaad. Dus mijn vader komt ook uit een familie waar je moest high performen. Mijn vader moest dokter worden, maar dat wilde hij niet.
Ja.
Snap je? Het is die druk in mijn Turkse familie. Dat is gewoon nog allemaal dokters, hè? Allemaal artsen. De oudste kind moet arts worden, zo was dat.
Ja.
Die heb ik heel erg gevoeld.
Ja. Ja, dat zijn natuurlijk familiepatronen die gewoon verder gaan. Hè? Ja. Dat iemand zegt van ik ga hier niet aan meedoen. Hij is niet dokter geworden, maar hij heeft nog wel die druk waarschijnlijk gevoeld om gewoon inderdaad goed te presteren.
En die heb ik ook gevoeld. Heel erg.
Ja.
Dus toen het overleed, toen was er een stuk weg, hè?
Ja.
Toen werd het makkelijker.
Ja, precies. Maar dat is, toch kan dat dan nog heel erg in jezelf zitten, hè? Dat je er toch nog mee moet dealen, hè? Die imprint. Dus waarschijnlijk moest je daar toch nog doorheen.
Ah, ik heb er soms nog steeds last van.
Ja, tuurlijk.
Maar de human design
zijn
helpt
processen.
Ja.
Ja, maar heb jij een gedefinieerd hart?
Nee.
Nee, precies. Dus daar zat
heel gevoelig voor om te presteren als mensen dat van mij verwachten. Ja. Ik heb echt ook bijna geen enkel centrum daar. Het is helemaal open. Dus ik ben heel gevoelig daarvoor.
Ja, precies. En het mooie aan human design vind ik... Ja, je gaat het begrijpen van jezelf.
Je snapt niet.
Dus iets wat je misschien altijd al hebt gevoeld, eindelijk... Zie je van, oh wow, maar daar zit dus echt een gevoeligheid. En dat geeft nog een dieper eigenlijk omarmen van jezelf. Hè?
Nou,
of in
dat.
Ieder geval het herkennen, maar ook het omarmen van, daar zit gewoon een gevoeligheid. Ja, het is geen zwakte, gevoeligheid.
Ja, daar ben je gevoelig voor. Daar maak ik mijn klanten nu ook van bewust. Ik heb mezelf dat ook en mijn vrienden om me heen. En iedereen zegt, no shit, dit klopt zo erg, maar ik snapte dat nooit.
Yeah.
En sommigen willen ook wel van, je mag niet als excuus gebruiken. Jij bent nog steeds verantwoordelijk of jij je daar onder druk laat zetten of niet. Maar nu ben je bewust, dus nu kun je er iets mee doen. Oh ja, weet je, want soms vind ik ook wel dat mensen zeggen, ja, dit is mijn design, dus jij mag me niet onder druk zetten. Ja, hallo, zo werkt de wereld niet.
Nee, precies. Echt je eigen bewustwording eigenlijk van wat er in jou gebeurt. Mm. Want de wereld kunnen we niet aanpassen. Die blijft er.
Je wordt altijd maar, de hele tijd geconditioneerd. Ja, doe er maar mee.
Precies. Ja.
Maar ga eens maar verder over jou eigenlijk, Trientje.
Ja. Maar die individuatie, wat eigenlijk human design heel erg mooi laat zien, dat helpt je denk ik ook om los te komen uit bepaalde oude patronen en conditioneringen. Omdat je dan echt zo inzichtelijk krijgt van, oh, maar dit is eigenlijk wie ik ben en hoe ik gewired ben. En hier ben ik eigenlijk nog heel ver, hier zit ik echt in een heel stuk conditionering wat me eigenlijk afhoudt van mijn eigen route. Het maakt het wel heel inzichtelijk en het helpt vaak ook om daar dus langzaam die laagjes af te pellen. Zodat je eigenlijk steeds meer wel gewoon in die alignment gaat leven. Maar dat is een heel proces, want je noemde net even het schoolsysteem.
Ja.
Nou ja, dat is daar totaal niet op gericht. Hè? Want ik weet nog wel, wij moesten een school kiezen dan voor onze oudste, die is inmiddels 15. Maar ik dacht, oh leuk, ik ga gewoon op bezoek bij die scholen. En dan denk ik, vast bij eentje, fantastisch, leuk en we gaan eraan beginnen. Maar ik had toevallig bij de 3 scholen die wij dan in ons dorp hadden, bij alle 3 had ik een beetje niet helemaal... enthousiast gevoel. Dus het begon al niet zo. Uiteindelijk wel voor eentje gekozen. En vooral vanaf groep 3 heb ik altijd ervaren. Die kleuterschool, dat is nog wel speels. Daar is wel iets meer ruimte.
Ja.
Maar vanaf groep 3 was het ook zo'n trein voor die kindjes. Dat is echt... En ik weet, er zijn verschillende scholen. Hè? Laat ik dat ook voorop stellen. Er zijn steeds meer van die B3 scholen. Waar er veel meer ruimte is voor de kinderen. Voor spelen. Voor gewoon hun eigen interesses. Dat was bij ons dus niet zo. Dus dat was wel echt heel homogeen. Hè? Dus iedereen gaat mee met de groep. En dus als kind leer je gewoon. Je zit daar gewoon en je wordt gevoerd. En je hebt verder... Ja, geen invloed of geen... Hè?
Nee,
en mijn zoon, de oudste, dat ging nog wel redelijk. Omdat hij heel nieuwsgierig is als projector. Dus hij was wel heel... Hij vond de stof en de kennis wel heel leuk. En mijn dochter, die de tweede, is eigenlijk ook in haar design een kind die moet gewoon bewegen. Die is hierboven, is bij haar alles ongedefinieerd. Dus ze haalde wel hele goede cijfers, maar er zat een druk achter. Weet je, zij voelde echt die druk. Ook een open hart.
Open dan? Open hart en hoofd en asna open.
Ja, alles open behalve zeg maar de onder, zeg maar 3.
Oh, zij heeft ook helemaal geen centrum ook.
Ja.
Oh, wauw, ja.
Ja, dus voor haar was zeg maar de schoolsetting was gewoon niet heel fijn. En zij was bijna altijd boos als ze thuis kwam. En ik voelde gewoon van, dit kind kan eigenlijk niet zichzelf zijn, maar ze past zich enorm aan. Want ze had ook dat open hart wat dan wilde bewijzen van, ik kan dit ook. Dus ze keek ook altijd als ze dan haar rapportje kreeg. Maar kijk, ze staan alle bolletjes naar rechts. Dat was zo'n bolletjesysteem. En voor ons maakte dat niet uit, maar zij voelde natuurlijk dat hele systeem gaat om die prestatie.
Mm-hmm.
Hè, de ja, cijfers, klopt. Het vergelijken. En voor haar was dat hele cijfersysteem had er niet hoeven zijn voor wie zij is.
Mm-hmm.
Want zij moet gewoon leren, omdat zij het gewoon fijn vindt om dingen te leren en bewegen erbij. Maar niet om iets te bewijzen, hè?
Ja.
Dus wij voelden toen wel van, we moeten haar eruit halen. Dit is eigenlijk niet waar we zelf ook achter staan. Omdat we ook zagen van, je legt wel allemaal dingen aan in je hoofd, hè? Lijntjes van prestatielijntjes. En
ja.
We zagen gewoon dat dat voor haar niet zo goed was. Dus dat was eigenlijk de reden dat we verder zijn gaan kijken.
Ja. Oh, het emotioneert me ook echt dat je dit vertelt. Gewoon, ik zie haar, ik weet natuurlijk wie ze is. Ik zie haar gewoon voor me dat ze een soort van helemaal ondersneeuwt in dat systeem.
Ja, en op een gegeven moment, weet je, ze is bizar, ze was de beste van de klas, weet je. Want zij is ook een 5-1, net zoals
jou. Ik herken heel veel van wat je vertelt. Ik ook altijd vergelijken. Maar bij mij dus was het, als ik thuis kwam met dat 1-0 voldoende, kreeg ik op mijn kloot, hè? Al had ik het beste rapport van de klas.
Kijk, dat is helemaal heftig.
Ja.
Kijk, ik zei eerder van, doe maar een beetje minder je best. Hè. Dus het maakt
allemaal
niet
zoveel
uit.
Nee, ik moest beter, want ik kon niet goed rekenen, dus.
Ja.
Dat ik ergens anders een 10 had, maakt niet uit.
Je ziet het vaak al heel jong beginnen, hè? Want ik zag het dan in de kleuterklas met stickers. Want ze kregen stickers als ze iets goed deden.
Ja.
En zij plakte die dan op haar voorhoofd. En op een gegeven moment kwam ze elke dag uit het klasje met die stickers op haar voorhoofd. En op een gegeven moment waren het er steeds meer. Ze zei, krijg je zoveel stickers? Maar ze kreeg dus ook de stickers van allemaal andere kindjes en jongetjes die er helemaal niks om gaven. Waar de juf überhaupt de stickers voor in werking had gesteld. De vervelende jongetjes.
Ja, maar die gaven ze lekker aan de streber. Ja.
Precies. En toen zag ik al van, ja, dit is helemaal niet goed voor jou. Dat jij gewoon voor je gedrag een sticker krijgt. Ik vind het op het hondse af, hè?
Ja,
op een bepaalde manier. Wij zijn het natuurlijk ergens, zijn heel veel mensen het gewend. Maar ja, het gaat heel erg om de buitenkant. En de hele beweging die wij wilden maken van, het kind moet van binnenuit leven. En gewoon het niet doen omdat hij een sticker krijgt, maar gewoon omdat, ja, iets hun interesseert. Of omdat ze iets willen leren. Hè? En ook omdat je respect hebt voor elkaar. Maar niet zozeer van, ik heb mijn mond gehouden, ik krijg een sticker.
Ja.
Dus dat waren allemaal dingen waar wij tegenaan liepen. En we hebben gewoon door de jaren heen, we zijn er dus uitgestapt. En dat is dan ook een hele zoektocht.
Mm-hmm. Hè?
Ik had wel het gevoel, Nou, het eerste wat heel apart was, dat ik het gevoel had toen ik de laatste dag wegliep van het schoolplein. Ik heb mijn kinderen terug. Mm-hmm. Dat was een heel vreemd gevoel. Ik snapte het ook niet, want ik dacht, ja, zo.
Ik ga zo aan op dat. Jij hebt dat een keer geschreven. Ik denk dat ik dat ook zou hebben. Ik heb nog geen kind, maar ik ben nu al, als ik hier zit, ben ik heel protective. Mijn kind gaat niet naar die school. Zo gaat mijn kind niet dat doen.
Sowieso, ik zou ook tegen elke ouder zeggen van, wij hadden gewoon niet zoveel keus.
Mm-hmm.
Dus zorg in ieder geval dat het goed voelt. En als het niet zo is, kijk wat er mogelijk is. Want ik heb toen op dat moment mezelf beloofd, ik ga ze nooit weer naar school brengen die niet goed voelt. Dan doe ik het liever zelf.
Ja.
Dus, maar ik had dus het gevoel van, oh, ik heb kinderen weer terug.
Mm.
En het was een heel vreemd gevoel van, oké, nu ligt de regie weer bij mij.
Ja.
En dat was aan de ene kant voelde dat goed, maar dat was natuurlijk ook eng.
Ja.
Want het is natuurlijk ook makkelijk als je ze gewoon wegbrengt en iemand anders lost het voor je op. En dan is het misschien niet helemaal zoals je wil. Maar ach, ja.
Ja, soms is dat makkelijk. Ook, maar het doet dus ook eigenlijk heel veel schade.
Ja.
Zo, iemand moet ook een programma draaien. Kan niet persoonlijk eigenlijk doen wat het beste is voor het kind, hè?
Nee, want op elke schoolwebsite staan de prachtigste verhalen. Dus ook als je later een keer een school moet kiezen, nou, je hoeft de websites op zich niet te lezen. Want elke website heeft een prachtig verhaal. Maar in de praktijk is het ook gewoon bijna niet haalbaar. En
ik ga erin, ik ga het voelen. Dan weet ik het wel.
Ja.
Ik observeer nu al. Dus,
ja. Dus, maar goed, wij hebben dus ze ook een tijdje gewoon ge-unschooled. Dus dat ze gewoon, dat we even niks deden. En dat ze gewoon, Ja, dat we gewoon hier gewoon ja, leefden, zeg maar. En dat we reisden en leefden. En toen heb ik ook wel gezien van kinderen leren zoveel door het leven. Dus hè, gewoon de Engelse taal. Zelfs Engels schrijven zonder dat ze daar les in hebben. Als ze bijvoorbeeld ja, als ze lezen. En zeker mijn kinderen hebben in human design wat je noemt een passive brain. Dus zij nemen gewoon op. Zij hebben geen gefocust brein. En school is gefocust brein.
Ja, ik heb gefocust brein. Dus ik kan dus als je dan, ik kon goed meekomen door gefocust brein.
Jij kon ook waarschijnlijk die rijtjes allemaal, dat kon jij wel.
Ja.
Hè? Ik kon dat ook. Ik heb ook een gefocust brein.
Dan valt dus het mee.
Ik vond wat dat betreft school ook niet heel vervelend. Mijn kinderen hebben alle drie dus een passive brain. Dus zij moeten gewoon, zij leren al, zij pikken al heel veel op. Zo leren zij. Ja. Niet zozeer door gewoon heel gericht. Dat geeft eerder stress voor een gefocust brein. Maar goed, dus mijn dochter die heeft op een gegeven moment de hele Harry Potter serie in het Engels gelezen. Zulke dikke boeken.
Zo.
En ja, dan leer je dus, met een, dan leren ze ook de spelling en dat soort dingen. Dan leren ze eigenlijk al zoveel. Dus ik heb wel echt geleerd, ook op deze reis, van ik moest eigenlijk weer opnieuw ontdekken dat een mensenkind leert.
Hoe dan ook. Je hoeft er niks voor te doen. Ook. Het gaat vanzelf. Ja.
Ik bedoel, kijk eens naar een hondje. Een hondje leert toch ook gewoon door met die moeder te leven. En hè, door het leven zelf. Elk dier wat zich voortplant, leren ze gewoon in de praktijk bij de moeder. Bij de kudde, bij de anderen. En wij hebben bedacht, nee, ons kind moet echt op een schoolbankje zitten om te leren. Ja. Dat is eigenlijk heel vreemd, maar zo zijn we gaan denken. Dus mensen denken ook, oh, als je kind dus uit een gewone school haalt, dan leren ze niks meer. Maar dat is een hele vreemde gedachte.
Hmm.
Ja, misschien als je alleen maar thuis gaat zitten en je laat ze, weet ik veel, in hun kamer zitten zonder enige stimulans. Maar hè, dat doet niemand. Dus ja, ik heb wel ontdekt ook gewoon door het reizen en door ze ontmoeten heel veel verschillende mensen, dat dat in zichzelf ook al enorme leerervaringen waren. En, hè, en dat was ook weer een zoektocht van, hé, wat klopt nu? Nou, nu heb ik wel boeken en doen we wel gerichter, zeg maar, wat dingetjes ook uit boeken leren. Maar mijn oudste is 15 en die heeft dus ook in zijn human design, hij houdt, community is eigenlijk voor hem heel belangrijk, zijn netwerk. Dus hij heeft hier allemaal vrienden die zitten op een hele kleine high school.
Is die vierlijn?
Een vierlijn,
ja.
Dus een 4-6. En hij had dat echt nodig. Dus hij zit daar nu op dat schooltje. Nou, hij vindt het helemaal geweldig.
Oh, wat leuk. Ja, maar het mag. Het is ook niet dat hij niet de school mag, hè? Maar hij wil.
Nee, dus
hij
vindt het fijn. Voor mij, voor mij is dat misschien ook wel iets wat ik leer in het leven. Je zet gewoon stappen. Ja, en je gaat gewoon elke keer kijken van hoe ontwikkelt het zich en wat is er nodig. En dan krijg je elke keer wel weer helderheid over de stappen die op dat moment kloppen.
Nou, mooi. Ja. Ik vind het echt heel gaaf. Ja.
Ja.
Dat je het hebt gedurfd ook, hè? Zo.
Nou ja. Ja, soms zeg ik dat wel tegen David, want het is natuurlijk ook, je hebt ook dingen die anders lopen, of waarvan je denkt, oh nee, dat valt even tegen.
Ja.
Hè? Maar soms zeg ik wel eens, nou, we zijn wel moedig.
Ja, maar zijn jullie ook.
We zijn wel moedig. Ja. Hè? Want ja, je neemt toch, je kan dus alles uitbesteden en dan is het wat het is. Hè?
Ja.
En je kan ook in je baan gewoon blijven zitten, dan is het wat het is. Maar als je natuurlijk echt gewoon je hart gaat volgen, dan, ja, dan ben je ergens natuurlijk nog actiever misschien in je eigen leven. Hè? Gewoon aan het voelen en bijsturen en aan het leven.
Ja.
En dat heeft hele mooie kanten en dat heeft uitdagingen. Maar ja, die uitdagingen, daar leer je dan ook alweer van.
Ja, dus, ik zou niet meer terug kunnen. Ik kan het gewoon niet. Ik kan mezelf, ik doe er alles voor om niet meer in zo'n 9-to-5 of 7-to-6 of whatever. Ik heb heel hard gewerkt natuurlijk in die corporate
7-to-6.
Ik heb gedaan 7-to-8 heb ik zelfs gedaan. Omdat ik bijna ontslagen werd. Op Saturday ook nog.
Ja.
De ergste Nou, dus vast voelde ik me niet echt goed, hoor.
Ja.
Dus nee, maar... Jij hebt je kinderen terug en je hebt jezelf ook terug op het moment dat je... kijk, als het helemaal goed voor je is, oké. Maar als het helemaal goed voor je is, dan luister je niet naar deze podcast. Dat is heel simpel.
Ja, dus daarin is het ook weer van... Uiteindelijk moet je eigen lijf volgen. Kijk, je hoofd heeft altijd hele verhalen.
Ja.
Hè? En als het gaat om beslissingen nemen, is je hoofd dus niet de beste leidraad.
Heb jij een goede baan, maar voel je ondanks dat niet gelukkig? Kom je er maar niet uit wat je dan wel zou doen, hoe je het zou doen, wat je wil, wat je niet meer wil? En kun je wel wat hulp gebruiken bij het doorhakken van de knopen? Is het tijd voor jou om dat te doen? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Hoe maak je de afspraak? Ga naar birgitselma.com, ga naar aanbod en daaronder zie je een gratis adviesgesprek. Ik kijk ernaar uit om te horen wat je bezighoudt en hoe ik jou kan helpen. Tot dan!
Dat hebben we dus allemaal wel geleerd. Hè? Hoe neem je een beslissing? Nou, je gaat nadenken over de voor's en de tegens. En die zet je op een rij.
Ja, ik vond het altijd zo bullshit. Ik deed dat niet. Sacraal is heel sterk bij mij.
Dus mooi, dat voelde je dus altijd al. Ja. En ik kan eerlijk gezegd, als ik terugkijk, zie ik toch ook wel, voordat ik ook human design kende, en zelfs, ik ben een emotionele beslisser, een emotional authority. Nou, ik heb ook heel lang weinig gevoeld, omdat eigenlijk mijn gevoels, mijn emoties ook best wel onderdrukt waren.
Mm-hmm.
En toch zie ik dat toch daar echt, ik heb mijn intuïtie ook gedefinieerd, dat dat er toch elke keer wel weer op belangrijke momenten
komt
doorheen
het erdoor,
kwam.
Hè? Ja, dan komt het toch, ook misschien wel dankzij die mild gedefinieerd, die intuïtie is dan heel sterk, dat pusht het dan toch.
Ja.
Als je even stil bent om te luisteren, dan komt het meteen erdoor, hè?
Ja, precies. Ja. En dus hè, dat kan ik toch wel zien. En nu is dat meer iets waar ik ook echt inzicht in heb, dat ik het nog bewuster eigenlijk kan eigenlijk bekijken bij mezelf.
Ja.
Maar hè, dus dat hoofd, dat hoofd moet je niet de overhand laten nemen. Nee. Dus als je voelt in je lijf van dit voelt gewoon niet goed, weet je, ga er naar luisteren. Het is niet voor niks dat zoveel mensen burn-out raken. Dat is elke keer maar weer sowieso dat we natuurlijk meer in ons hoofd zijn gaan leven. Hè? Dus voor mij, zeg maar, ook als verpleegkundige en holistisch therapeut, is burn-out altijd zo... Ik vind dat zo'n heftige realisatie. Dat hè, ook in mijn opleiding leerden we over burn-out. In het lichaam, burn-out is het stadium voor orgaanuitval.
Het is ongelooflijk hoeveel mensen daarin terechtkomen, hè?
Ik krijg
de tranen springen me echt bijna in mijn ogen gewoon, als ik daaraan denk.
Ik krijg er kippenvel van. Het is het stapje voordat je organen uitvallen. Shit.
Dat wist ik helemaal niet, joh.
Ja, echt. En
dan ben je dus al zo ver.
Mijn hele lijf. En ik heb altijd zoiets van dat we dus zo'n maatschappij hebben gecreëerd met elkaar. Dat we dan pas voelen, dat ons lichaam dan pas tot ons doordringt. Vind ik echt zo'n heftig besef.
Ja,
zo van, dan is de alarmbel heftig genoeg, anders zou die organen het gaan begeven. Dus ja, je weet ook hoeveel stapjes daar al aan vooraf.
Eigenlijk staat de hele loods dan al lang in de fik. Staat al keihard in de fik en dan denk je, moet maar eens naar buiten gaan.
Ja.
Veel te laat.
En dat is ook de reden dat het herstel zo lang duurt. Want je staat al zo in de min, zeg maar. Je hele lijf. En je maakt ook gebruik van een energy resource die zich eigenlijk nooit meer helemaal als van oud kan aanvullen.
Ja, dat hoor ik ook altijd. Dat mensen die dat eenmaal hebben gehad, nooit meer die energie terug hebben. En ik denk dat het helemaal verraderlijk is voor generators. Want die hebben nogal veel energie. En ook als je die, volgens mij, die mild gedefinieerd hebt ook, dan voel je ook niet heel snel slecht. Ik heb dat, maar ik heb altijd wel heel erg gevoeld, ik ga aan of uit hiervan, gelukkig.
Ja, Ja,
maar
ja.
Ik snap wel, ja. Als je heel veel, echt te veel in je mind zit, dat je er compleet aan voorbij kan gaan.
Ja. Ja, maar zo extreem sterk is, zitten we dan eigenlijk in dat hoofd, ja. Zo losgekoppeld van het lijf, dat je al die stapjes van die schouders die vastzitten, van ja. Misschien wat hartkloppingen, van ja, gewoon dat je lijf.
Mensen dat negeren. Terwijl als ik dan altijd van oké, dit is niet goed, ik moet echt even.
Ja, ja. Dus hè, daarom denk ik, we moeten zoveel meer ons lichaam weer gaan voelen. Niet dat hoofd, laat het hoofd eventjes voelen eens een keer. Hè. Ik denk, al gaan we, ik probeer dat wel eens te doen, dan moet ik ook echt bewust tijd van maken. Al ga je elke dag 10 minuten ademen en gewoon echt even inchecken bij jezelf.
Ja, ik doe elke dag Vipassana meditatie sinds 2012. Ja. Toen ben ik op zo'n 10-daagse cursus gegaan aan in Thailand. Ja. Als ik dat niet had gedaan, dan was ik misschien gewoon, was ik nooit... Dan was ik misschien wel in een burn-out gekomen. Ik ben er nu niet eens dichtbij geweest. Ik ben wel eens vermoeid geweest, maar dan voelde ik dit niet goed. Ja. Het moet anders.
Ja, precies. Omdat je dus al die awareness in je lichaam had.
Omdat ik elke dag dus inderdaad mijn lichaam moet checken met Vipassana. Ja. Dan voel je wat er gebeurt in je lijf. Ja. Maar anders, wat je zegt.
Ja, ik denk ook zeg maar dat dat de grootste valkuil is. Ook bijvoorbeeld in Nederland en in het Westen. Ja. Dat mensen gewoon zo in hun ratio zitten, losgekoppeld van het lijf. Niet meer voelen, wat gebeurt er nou echt met me? Waar zit mijn grens?
Altijd erover. Altijd net over je eigen grens gaan. En als iemand anders er dan ook nog overheen gaat, dan is het helemaal ellende natuurlijk.
Nou ja, of bijvoorbeeld je merkt dat ook hoeveel mensen halen de vakantie net.
Dan worden dan ziek.
Of net niet.
Dan worden ze ziek.
Want dat is ook iets, uiteindelijk die ortomoleculaire opleiding heeft toch ook alweer heel veel inzicht gegeven. Want wij als mensen, wij kunnen nog steeds niet met chronische stress omgaan. Daar zijn wij niet op gebouwd. Wij kunnen alleen maar op kortdurende, zeg maar, snelle stress reageren. Net als een tijger die er op ons afkomt. Ja. Dus ons stresssysteem is nog niet ontwikkeld naar hoe we eigenlijk nu leven met chronische stress. Dus wat er gebeurt is dat eigenlijk heel veel lichaamsfuncties op een laag pitje gaan.
Ik denk eerlijk dat het lichaam zich ook niet gaat aanpassen. Want het lichaam zegt gewoon, hier moet je mee kappen.
Ik weet het niet. Ja. Maar dat gaat in ieder geval denk ik dan nog 100 jaar duren. Want die aanpassingen gaan zo langzaam.
Nou, ik ben blij dat ik er niet meer bij ga zijn.
Maar
ik verwacht van niet.
Ja, maar het klinkt bizar. Maar heel veel mensen bezwijken eraan. Dat hebben we dus niet door. Hè? Maar ook heel veel... Kijk wat er gebeurt met chronische stress. Je immuunsysteem. Als er een tijger aankomt, dan is niks belangrijk. Alleen maar wegrennen en zorgen dat je in veiligheid komt. Dus al je energie gaat naar de suikerhuishouding. Om heel snel glucose vrij te maken.
Ja.
Te gaan rennen. Weet je, dat is het enige wat er eigenlijk gebeurt. En wat gaat op een laag pitje? Je vertering. Je immuunsysteem, want een virus, dat gaat je niet zo snel om zeep helpen dan die tijger. Hè?
Nee, dat kan later wel, als we weer rustig zijn.
Ja, dat kan later wel. Dus dat gaat eigenlijk bijna uit.
Ja.
En dus ook je vruchtbaarheid. Dus eigenlijk hormonen.
Veel vruchtbaarheidsproblemen tegenwoordig ook.
Ja, dus dat gaat allemaal op een laag pitje. Nou, dat is helemaal niet erg in het oorspronkelijke idee. Want als die tijger weg is, dan kom je weer bij en dan gaat alles weer aan. Maar
als
wat nu gebeurt, is dat mensen gewoon echt heel lang eigenlijk in die verhoogde stressreactie zitten. Dus dat immuunsysteem staat de hele tijd laag.
Ze gaan eigenlijk gewoon computeren met de tijger naast zich. Bewijzen van.
Precies.
De hele tijd. Dus, tijger. Oh, tijger.
Ja, dus moet je nagaan. En als je dan dus gaat rusten in de vakantie, dan komt het immuunsysteem vaak met de rekening.
Ja.
En dan worden mensen vaak ziek. Of mensen hebben ineens een aandoening. Of een ziekte. We denken allemaal dat het allemaal kan. Maar in één keer heb je een of andere auto-immuunziekte.
Ja.
Of erger. Of noem maar op.
Ja.
Dus om dat te begrijpen van, wij zijn daar ook helemaal niet op gebouwd. Wij kunnen dat eigenlijk gewoon niet. Hè? En de onvruchtbaarheid is ook steeds, zie je steeds meer. Dus en verteringsproblemen. Dus,
ja, absoluut.
Wij moeten gewoon totaal eigenlijk weer anders gaan leven en weer dat lichaam aan gaan voelen.
En daarom doen we human design, hè? Dat helpt echt goed daarmee.
Ja.
Zo, wat doet dat veel voor mij? En ik zie ook voor de mensen met wie ik werk. En jij, misschien leuk om ook even te vertellen wat je nu doet. Want jij doet natuurlijk, jij werkt echt volop met human design. Ik gebruik het bij mijn begeleiding. Maar jij bent nog wel even een stapje verder.
Klopt, ja. Ja, dit hoofdstuk, hè?
Ja, dit hoofdstuk? Ja, wat doe jij dit hoofdstuk?
Ja, want op een gegeven moment, hè, wij human design kwam een aantal jaar geleden, ik denk misschien 4, 5 jaar geleden op ons pad.
Ja.
Toen we dus ook gingen reizen en heel veel ook met onze kinderen waren. En ineens ook gewoon tegen dingen aanliepen. Want als je allemaal ergens anders heen gaat overdag, nou, dat is ook makkelijk. Je ziet elkaar ook gewoon niet zoveel. Dus we zagen, hè, we moesten ook veel meer dingen uitzoeken met elkaar. En toen kwam human design eigenlijk als een geweldig geschenk uit de hemel. Omdat we gewoon zoveel meer inzicht kregen in onze kinderen. Want wij hebben dus een projector, een generator en een manifester. Dus 3 hele verschillende types. Totaal verschillend. Verschillende profielen.
En jij ook.
Ja, het is dat ze allebei uit ons tweeën komen. Anders zou je dat niet zelfs uiteren.
Ja.
Nou ja, hè, dus dat heeft ons zo geholpen. En wij zijn er eigenlijk gewoon... Nou, eerst was het meer kennis. Hè? Human design kan je dus heel erg op kennisniveau houden. Mensen willen alles... Dat is dat, die hoofdmaatschappij. Hè? Oh, leuk. Een nieuwe persoonlijkheidstest.
Nee, nee. Praktijk. Hè? We zijn van de praktijk.
Human design, dat krijgt pas waarde als je het inderdaad weet te zien in je leven. En weet te voelen in je lijf.
Mm.
Hè? Dus op een gegeven moment kan je voelen, oh jeetje, dat is inderdaad die spleen. Of dat is die... Hè?
Ja, dat is echt gaaf.
Dan gaat het leven.
Ja.
En trouwens, wat ook nog wel leuk is om te zeggen, persoonlijkheidstesten. Nou, daar heb ik dus helemaal
niks
mee. Ja, maar moet je eens nadenken. Dat is gebaseerd op je gedrag.
Conditionering.
Op dat moment. Ja. En jouw gedrag kan compleet geconditioneerd zijn.
Ja, klopt.
Dus het zegt eigenlijk helemaal niks. En
het is alleen maar hoe jij over jezelf denkt.
Ja, en ik weet nog wel als ik zo'n ding in moest vullen van willen ze dan weten hoe ik hier me gedraag of thuis, weet je?
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt.
Dus een persoonlijkheidstest wat heel vaak ook in het bedrijfsleven wordt gebruikt, zegt gewoon heel weinig.
Ja, klopt.
Ik moet even mijn computertje inpluggen.
Doe maar, anders ben je zo weg. Zo. Dat is ook zo jammer van het mooie
gesprek. Ik had helemaal niet gezien dat hij eruit was.
Nee.
Hè? Maar het mooie aan human design is, dat is je blauwdruk vanaf de geboorte.
Ja.
Dus daar zitten altijd dingen in die je enorm herkent. En ook dingen waarvan je denkt, ja, maar ik leef dat niet. Hè? Maar het is in ieder geval gebaseerd op echt jouw eigen blauwdruk. Maar goed, wij gingen dus met die blauwdrukken werken in ons gezin. En dat gaf ons zoveel inzicht.
Ja.
Dat op een gegeven moment... volgens mij zat ik in een meditatie. En toen kreeg ik echt gewoon zo'n download. Human design is eigenlijk echt voor de kinderen. En de ouders. Want wij, hè, voor ons is het ook heel waardevol. Hè, dat,
ja.
Maar eigenlijk is het helemaal super als je al bij kinderen kan beginnen. Zodat ze niet zo ver van huis hoeven te gaan. Hè? Dat ouders
als wij.
Kinderen.
Ja.
Ja, als wij. Dus als de ouders die kinderen al veel meer kunnen supporten in wie zij zijn.
Ja.
Dat scheelt zo'n weg terug van deconditioneren. En ik ben nog steeds elke dag dankbaar dat dit ook op mijn pad is gekomen. Want het mij zoveel inzicht heeft gebracht. Maar het is inderdaad jarenlang ook die laagjes weer afpellen.
Ja.
Hè? En dus ik voelde toen van het is eigenlijk voor de kinderen. En toen heb ik een cursus ontwikkeld voor ouders. Voor de kinderen. Dus wel via de ouders.
Ja.
Hè? Maar daar ben ik toen mee gaan werken met ouders. Ja, en dat ook vanuit onze eigen ervaringen. Hè? Want je kan natuurlijk allemaal weetjes lezen. Maar wat ik zie heel vaak dat er dan nog een beetje een gat zit tussen de kennis. En dat echt herkennen in de praktijk.
En toepassen ook, hè?
Ja, en het toepassen. Dus voor mij, ik vorm graag die brug.
Ja, ik vind dat je dat echt heel goed doet. Ik lees jouw post, ik heb geen kind, maar ik lees dat zo graag. Want ik haal er voor mezelf zoveel uit ook.
Ja, dus dat is ook de enige manier waarop het bij mijzelf gaat leven. Zeker als 3-lijn. ik moet het, hè, dan ervaar ik het. En dan ineens denk ik, oh, maar nu snap ik het, weet je.
En ik leer lekker van jouw voorbeeld. Ik durf het wel aan te nemen. Maar ik ben ook wel van de praktisch, jij ook natuurlijk.
Ja. Ja, dus dat is eigenlijk hoe ik dat aanvlieg. Dus nu met cursussen, maar ik ben nog wel op de achtergrond bezig met andere ideeën. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we hiermee eigenlijk zoveel mogelijk ouders ook inspireren. Ook in het kennen van zichzelf, want het begint vaak natuurlijk ook bij jezelf. Maar daardoor ook in eigenlijk op een andere manier naar je kind kijken. Want we gaan als ouders kijken door ons eigen kader, hè, onze eigen bril. Ja. Hè, jouw vader keek ook door zijn bril naar jou.
Dit kind, en, deze dochter moet goed lukken. Die kan ik helemaal.
Deze dochter, dus dit, ja. Dat
zij moet het, zij moet goed.
Ja, precies. Als hij had geweten dat jij een gevoeligheid had op jezelf bewijzen. En dat jij hier niet bent gekomen om je te bewijzen. Dat jij gewoon mag gaan doen waar je hart blij van wordt.
Net als hij, want hij had volgens mij ook geen gedefinieerd hart. Ik weet zijn geboortetijd niet, niemand weet het. Wij lijken heel op elkaar in het design. Dus wat hij eigenlijk...
Dan had hij...
deed hij ook bij mij.
Precies. Dus hij had jou dan op een andere manier daarin kunnen supporten. Ja. En als jij doorgedraafd was in de beste cijfers halen of noem maar op. Dat hij had gezegd, Birgit, weet je, zo belangrijk is het niet.
Nee.
Doe gewoon wat voor jou echt goed voelt en wat jij te geven hebt. Dus ik denk echt dat wij als ouders daar inzicht in krijgen. Want sommige kinderen, dat is grappig, die hebben wel een gedefinieerd hart. En die zijn wel carrièregericht en die hebben die drive. En die hebben soms ouders die dat misschien niet hebben en ze willen afremmen. Zo van, zo belangrijk is dat niet. Ja. Hè? Dus het is ook belangrijk dat dat er ook mag zijn. Hè? Het is altijd gewoon dat die beide kanten... Ja. Ja, dat die kinderen gewoon lekker ook gewoon, gewoon vanuit de natuurlijke wilskracht gewoon voor dingen gaan.
Ja.
En sommige kinderen willen van nature de beste zijn. Dus voor het ene kind is dat in alignment en kloppend. En voor het andere kind is dat heel, zit daar druk achter, de not self. Heel vaak als het vanuit je hoofd, vanuit je not self komt. Hmm. Ja, er zit een pressie achter, druk. Ja. Dat voel je waarschijnlijk ook wel in je lichaam.
Ja, ik werd vroeger eigenlijk... ook als heel competitief gezien.
Ja.
Tegenwoordig niet meer. Ik werd echt een bitch, competitief bitch. Ja. En daarna liet ik dat helemaal gaan. En toen werd ik als een softie gezien. Toen dacht ik, oh, hallo. Dit is ook nooit goed, hè? Die projecties.
Ja. Maar inderdaad, je kan in je lijf wel voelen... als iets niet helemaal aligned is met hoe je van nature gewired bent...
Ja.
Dan zit er een soort van druk achter.
Ja, hè? Daarom werk ik nu graag voor mezelf.
Te duwen.
Maar ik heb mezelf ook nog heel lang zo geduwd. Hè? Daarom werd ik ook op een gegeven moment ook heel moe in het begin van mijn ondernemerschap. Ja. Het liep niet, ik was niet mezelf helemaal. En nu lukt dat. Ik maakte er gisteren die reel over. Je had die ook gezien. Dan denk ik, ja. En nu, mijn mind vond er van alles van. Dat ik soms gewoon 2 dagen geen reet deed. En die zei, je moet werken, je moet werken, je moet werken. En nu denk ik, nou, vandaag ga ik lekker mijn kledingkast opruimen. Ik doe helemaal niks. En ineens 5 uur later ga ik achter mijn computer zitten en maak ik iets briljants. En ik had niet eens...
Ja.
En ik had helemaal niet bedacht dat ik ging werken. Ik hoefde niet te werken.
Ja.
Ik werk ook heel vaak op zaterdag en zondag, omdat ik dan zin heb.
Ja.
Dat kan ik ook. Ik heb de luxe om dat te doen. Ik ga gewoon... Ja. Oh, als het deze week maar gebeurt, wanneer heb je dat af? Deze week. En dan is het ook deze week wel af. En dan doe ik gewoon ongeveer heb ik een plan. Maar soms ruil ik dingen op, want ik heb er geen zin in. Maar uiteindelijk is het eerder af. En het is beter, omdat het uit die...
Daarom.
Uit die sacraal komt. Het is ineens is het van... Oh, wow, dit is best wel goed. Huh? Wist ik dat ik dit kon? Wow. Ja.
Maar dat is precies eigenlijk...
Maar moest ik het dan doen? Want ik heb nu in mijn agenda staan dat ik het moet doen.
Ja,
dat heb ik gewerkt
in jouw lang. Ja, en jij hebt ook je wortelcentrum gedefinieerd. Mm. Dus jij voelt eigenlijk van nature, wanneer moet ik op de gaspedaal en wanneer op de rem? En jij moet gewoon volgen wat je zegt. Van, waarschijnlijk gaat je energie ineens stromen als je op dat moment voelt dat je kast wil opruimen. Of ik zeg ook vaak tegen generators, net zoals je huishouden. Er komen zelfs momenten dat je ineens voelt van... Yes, ik ga even lekker opruimen.
Oh, dat heb ik elke dag. Ik vind het heerlijk.
Ja.
Ik moet altijd ontroepen, uitmesten. En als ik dat doe, Dan kom ik helemaal, ben ik helemaal blij. Dan is alles mooi in huis. Mijn vriend vindt dat ook leuk. En dan staat alles goed. Dat is ook mijn incarnation cross, denk ik. Refinement. Ik heb left angle cross of refinement, heb ik.
Oh ja.
Ik refine het leven. Ik maak alles mooi. Ja. Als het ruim is, ook iets mooi maken.
Dus voor jou, dan gaat je energie stromen. Ja. En dan, als je dan die cirkel, die buik gewoon volgt. Nou, die geeft jou constant eigenlijk wel aan van wat komt er in je veld. En waar wil de energie naartoe?
En ineens krijg ik allemaal, oh, ik vond die podcast heel mooi. Oh, ik heb je nieuwsbrief gelezen. Ik vond die gaaf. En vroeger...
Ja.
Als het een moetje, het moet er nu maar een keer uit. Nu wacht ik rustig een week. Ik heb ook gezegd, ik doe maar één keer per maand. Het maakt me niet uit wat elke business coach zegt. Ik heb er gewoon schijt aan. Eén keer per maand en dan goed.
Ja.
Ook nou, daar zeg je nog nooit zo precies... hoog geweest.
Ja, en dat is ook precies... waar we van weg moeten bewegen naar het homogene plaatje van dit is hoe het moet. Ik zeg ook altijd tegen mensen, ik zou ook echt nooit meer coaching nemen van iemand die human design niet kent. Want wat hebben die
ik
mensen...
Ik nu dus ook niet meer.
Eens keer aan. Wat hebben ze mij te vertellen? Want, hè, want dan krijg je dus wel homogene adviezen. En zeker, ik ben een manifester, Nou, als ik dan iemand heb die mij gewoon gaat vertellen om heel veel consistent te gaan doen, dat kan ik ook helemaal niet.
Maar ik kan het niet. Dus als manifesting generator kan ik het al niet. Laat staan als manifester dat je het niet kan.
Dus om te leren werken eigenlijk met je energie, dat maakt alle verschil. En dat is ook dus zo met ouderschap. Ik bedoel, ik kan ook wel een boek lezen met allemaal homogene ouderschapstips. Maar ik heb alleen al met mijn generator kind, moet ik heel andere vragen alleen al stellen. Dan mijn manifester, hoe ik met haar omga. Precies. Dan merk ik gewoon, als ik open vragen stel, dan wordt ze chagrijnig en dan weet ze het niet. Terwijl als ik zeg van, oké, ga even voelen in je buik. En ik stel gewoon een ja of nee vraag. Zij leert gewoon, dan weet ze gewoon wat het is.
Ik heb een stomme vraag. Wat wil je eten? Ja, weet ik veel. Er zijn 20.000 dingen die... Geef me een keuze. Ja. Dan weet ik het precies. Niet. Als je zegt, wil je dit of dit...
Ja.
Dan is het, allebei niet zo. Heb je nog een optie? Dan, dat is hem. That's it.
Ja, en dat soort dingen, dat kan al totaal natuurlijk je hele ouderschap zoveel vooruit helpen. Omdat je zo'n andere communicatie krijgt met je kind. En ik zeg ook heel vaak tegen ouders, al vergeet je alles wat ik zeg, want human design heeft natuurlijk ook zoveel inzichten. Al zou je alles vergeten, maar je onthoudt gewoon... Maar één ding, zeg maar, die innerlijke autoriteit, hoe het kompas van je kind werkt.
Ja, dan ben je al zoveel verder.
Ja, precies. Want als je kind gewoon kan leren voelen in zijn lijf wat klopt. Hè, en ze kunnen eigenlijk in contact blijven met hun innerlijke kompas. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het grootste geschenk is voor zo'n kind om de toekomst in te gaan.
Kan je nog even een voorbeeld geven hoe jij dus verschillende vragen aan jouw drie hele verschillende kinderen stelt met autoriteit en wat ze...
Ja, nou, de generator, echt ja of nee vragen.
Sacral, ja.
En dan voel ik gewoon, als ik een open vraag stel, dan gaat ze naar haar hoofd.
Ja.
En dan weet ze het gewoon niet. Vindt ze heel lastig. Nou ja, ik heb dan een splenic manifester. Nou, dat is ook heel anders om met haar om te gaan. Met een manifester moet je een beetje samenwerken. Ik heb daar ook heel erg in gevogeld, want dat zijn hele sterke karakters, want dat zijn eigenlijk de oude leiders. Hè? Ik ben zelf heel erg ondergesneeuwd, want een manifester heeft een sterke energie. En dat voelen ouders al, dus die willen dat kind gaan controleren.
Ja.
Ik heb podcasts geluisterd waar echt raar, dan de founder van Human Design, die grapt dan dus ook dat manifester kinderen vaak aan een tuigje zaten vroeger. Nou, wie zat er bij ons aan het tuigje? Ik. Dus echt gewoon in de tuin, aan een heel lang touw, in een tuigje. Dat is omdat een manifester, die is eigenlijk hier om eigenlijk zijn eigen weg uit te stippelen, zijn eigen gang te gaan. En dat zit al zo jong in zo'n kind, die gaat gewoon op onderzoek uit. Die zeggen niks tegen mama. No. Maar ik had dus een
ik had er sessie. Ook al een handje van, hoor. Ik heb wel veel manifesting kanalen ook. Dus ik heb daar ook een handje van om gewoon te verdwijnen. En mama boos. Vaak.
Ja. En ik had dus een sessie met een manifester coach. die zei tegen mij, nou gelukkig mocht jij nog naar buiten aan het touw. Ik mocht alleen binnen blijven.
Ja, jouw dochter die hoeft dus niet aan een lijn.
Maar goed, mijn dochter, ja. Ik ben dus, wat ouders vaak doen als ze dit niet weten, dit onderdrukken. Onderdrukken, want je moet als ouder de baas zijn. Hmm. En wat je eigenlijk dan doet, dan squash je eigenlijk die energie, wat eigenlijk het belangrijkste is waar ze hiervoor zijn.
Ja.
Dus je moet met die energie werken. Je moet het wel ergens ruim inperken, want ik heb ook gehad, ik heb daarmee moeten oefenen, want ik wilde mijn eigen dochter niet onderdrukken. Nou, dan werd ze weer een beetje te vrijpostig.
Ja.
Dus ze moest wel echt leren vragen en gewoon afspraken, maar je moet eigenlijk een beetje met ze samenwerken. Want eigenlijk is het heel onnatuurlijk.
Je moet een deeltje maken.
Het is onnatuurlijk voor een manifeste kind om überhaupt ouders te hebben, want
ja.
Het is zo'n energie van, ik kom uit de buik en ik ga eens even op onderzoek uit. Wat is dit hier allemaal, weet je?
Ja, dus, grappig.
Ja, met haar is dat weer heel anders. Maar zij is splenic, dus zij heeft dus echt die intuïtie. En dat is heel,
echt heel
snel.
Spontaan, hè? Heel snel, heel spontaan.
Dus dat is ook heel interessant eigenlijk om te observeren. Zij kan in één keer het gevoel hebben van, ik vind die persoon niet leuk. Of
en weg.
Ik wil hiermee stoppen. Dan doet ze een hobby en dan is het in één keer klaar.
Mm-hmm.
En dan kan ze dat niet eens uitleggen. Dus dat is ook weer een zoektocht van, oké, en je wil dan graag een uitleg, hè?
Ja, maar die is er niet. Het is intuïtie.
Het is heel intuïtief. En dan
zeker al kan al
leer
niet uitleggen,
je kind eigenlijk dat hij alles moet gaan uitleggen.
Waar, ja.
Dan zeg ik, ja. Dus dat is met haar weer een heel andere route. En mijn zoon, die is emotional, net als ik ben. Dus dat is een kwestie van altijd wachten.
Mm-hmm.
Omdat je die emotionele golven hebt. Dus ook bij beslissingen gewoon niet te snel beslissen. Gewoon de tijd nemen en kijken van blijft iets. En blijft iets goed voelen. Heel veel dingen verdwijnen uiteindelijk met de tijd ook weer uit je space.
Ja, dus dat het weer helder wordt.
Ja, en bij hem is de communicatie met een projector ook gewoon wel veel meer met open vragen. Erkenning is heel belangrijk bij een projector, dus 1-op-1. Hij verdwijnt wel als we in een groepje zijn of in het gezin. Hij trekt zich heel graag terug, ook zijn omgeving. Hij voelt zich fijn, lekker in zijn kamer, een cave-type. Ja. Maar 1-op-1, en als ik hem echt zie... Nou, dan kan ik hele gesprekken met hem hebben. Ja, maar gewoon echt met open vragen juist.
Ja, mooi,
en dat ik hem uitnodig om te delen. Dus ja, daarin zijn ze... Ik heb dat dus niet met mijn dochter van 13.
Nee.
Ja, dus weer heel ander soort gesprekjes. En ik heb eens gedacht, is dat... Hè? Je kan soms denken bij je kind, ook als de energie heel anders is, zijn ze te lui? Of is er iets aan de hand? Het is gewoon heel fijn om te begrijpen ook. Ja. Dat je eigenlijk een handleiding krijgt van... Oh, maar dit past eigenlijk helemaal bij ze. En dat je geen zorgen hoeft te maken om bepaalde dingen die je terugziet. En soms ook gerichte dingen kan begeleiden.
Ja,
en
mooi.
Dat zegt dus niet, dat zegt niet dat alles in één keer perfect gaat. Of dat het in één keer een soort van... dat denken soms mensen misschien, dat zit ook in mij... Terwijl ik een 3 ben, een soort van sleutel, zodat de opvoeding helemaal vlekkeloos verloopt.
Ja, dat is sowieso ook niet.
Nee, het gaat meer om dat je het inzicht krijgt en dat je ook meer begrijpt wat er gebeurt.
Ja, mooi.
Want het leven is ook niet perfect. Dat is gewoon met...
Ja, je bent zelf ook in not zelf, dus dan doe je het ook wel eens niet zoals het hoort. Ja. Dan ben je zelf ook even een keer vlieg je de bocht uit. Dat gebeurt natuurlijk ook, hè? Dus,
is ook het leerzame ook voor kinderen vaak. Hè? Dus ook als iets niet lekker gaat, dat ze ook leren reflecteren op zichzelf. Van, wat gebeurt er eigenlijk in mij?
Ja, klopt.
Ja.
Hey Trientje, volgens mij gaan we een beetje naar het einde. Het begint al donker te worden bij jou, Bali, zie ik. Ik krijg een beetje grijze vlokjes in beeld. Jij gaat binnenkort ook weer een cursus starten, hè? Wil je daar nog kort iets over vertellen?
Ja.
Want als er iemand luistert die hierop aangaat, dan weet
zeker.
Al wat je gaat doen.
Ja, 7 mei dan start ik weer. En dan doe ik dus 5 live online bijeenkomsten.
Oké.
Okay. Dus dan kijken we naar de belangrijkste onderdelen in human design. En dus ook voor mensen die kinderen hebben. Ja. Maar ik had vorige cursusronde had ik ook een oma.
Leuk. Ja, dat kan ook, hè?
Dat vond ik ook hartstikke leuk.
Of toekomstige ouders zou ook wel kunnen, toch?
Die of toekomstige ouders. Ja, want je leert ook echt, hè, het is dus voor de ouders en de kinderen. Dus je krijgt ook echt inzicht in jezelf, in je kinderen.
Mm-hmm.
Ik deel veel eigen ervaringen, zodat je het echt gaat kunnen toepassen.
Ja.
Dus voor ouders die echt zeggen van, goh, ik wil mijn kind eigenlijk beter leren kennen. Eigenlijk hun echte blauwdruk. Zodat ik ze nog beter daarin echt kan ondersteunen. Nou ja, en ik hoor altijd van mensen achteraf ook weer van, jeetje, zoveel puzzelstukjes die dan op de juiste plek vallen.
Ja.
En ja, dat geeft ook gewoon een soort rust. Hè? Inzicht, begrip. Ja, het geeft gewoon heel veel handvaten.
Ja, mooi. Dus, als ze dat interessant vinden, waar moeten ze dan heen om een kaartje te kopen?
Mijn website.
Zet ik wel even onder de podcast.
Je kan je aanmelden via de website. Ja. Ja, misschien kan jij dat erbij zetten.
Ja, zet ik er wel bij. Ja. Ik zet wel even wat linkjes naar je erbij, zodat ze je kunnen vinden. Ja. Heb jij nog iets tot slot wat jij graag wil meegeven? Ik denk, dit moet nog de wereld in. Dit wil ik nog even manifesten.
Een laatste gedachte.
Ja.
Nou, weet je, laat je niet, als je voelt hè, dat je van binnen een beetje vast zit, of je voelt je eigenlijk uitgedaagd ook door het leven, om gewoon een ander spoor te gaan. Hè? Of dat je voelt van, hé, dit werkt niet meer voor mij.
Mm-hmm.
Ja, gewoon stap voor stap. Hè?
Ja.
En laat je dus niet tegenhouden door die angst. Dan denk je maar, ik heb dat dus ook echt gedaan, dan denk je maar aan je sterfbed. Hè? Soms moet je even jezelf motiveren door gewoon, hè?
Ja.
Waar laat ik me eigenlijk door tegenhouden? En ik weet ook dat ik zelf echt dacht, ik vind het erger om op mijn sterfbed bijvoorbeeld te liggen en te denken van, oh, had ik maar gewoon dat gedaan en dat. Dan dat ik nu door een angst heen moet in mezelf.
Ja.
Dat, ja, ik vind dat erger.
Ja.
En weet je, alle nieuwe dingen, ook nieuwe stappen. Ja, weet je, alles wat buiten je comfortzone is, moet je even ergens doorheen.
Mm-hmm.
Weet je, en wij zijn ook een bepaald comfort gewend geraakt. Wat is gecreëerd, hè? En in Amerika verhuizen mensen elke 7 jaar gemiddeld. Veranderen ze heel vaak van baan. Dat zijn de pioniers die naar Amerika zijn gegaan. Die hebben natuurlijk in hun
voorouderlijn
al hele spannende stappen. En probeer je daar niet of laat je daar niet door tegenhouden.
Ja,
en leer jezelf kennen. Leer jezelf kennen. Leer je eigen kompas kennen door het human design. Zodat je dat ook kan leren vertrouwen.
Ja. Mooi.
Nou, volgens
en dan
mij
kunnen wij allebei bij helpen op onze eigen manier.
Ja. Ja.
Dus als je je geroepen voelt, dan kunnen ze jou vinden of mij vinden.
Ja.
Heel erg bedankt, Rientje. Ik vond het echt een prachtig gesprek. Veel succes ook met je cursus. Ik zet alle linkjes eronder. En ik ben heel benieuwd wat er nog allemaal gaat gebeuren. En ik blijf je volgen.
Ik jou ook.
Ja,
hey, bedankt.
Bedankt. Ja, dankjewel voor het luisteren naar de podcast met Trientje. Wat een inspirerend gesprek, vind ik het zelf in ieder geval. Ik hoop jij natuurlijk ook. Prachtig om te horen hoe Trientje de moed had om toch trouw aan zichzelf te blijven leven. En als jij ook trouw aan jezelf wil leven en je het gevoel hebt dat je dat momenteel nog niet doet, maar wel vindt dat het tijd wordt om dat te gaan doen, maak dan een afspraak met mij om eens te sparren in het gratis adviesgesprek wat ik je aanbied. Hoe doe je dat? Ga naar birgitselma.com, klik op aanbod en dan op gratis adviesgesprek kun je direct een afspraak inplannen. Ik ben ontzettend benieuwd naar wat jouw vraagstukken zijn en hoe ik je verder kan helpen. In ieder geval voor nu, tot de volgende podcast.